slaap. We weten allemaal dat we het nodig hebben voor onze gezondheid, voor ons humeur. Maar wat is slaap eigenlijk? En dan heb je nog van die verschillende fases. En waar hadden we slaap ook weer voor nodig? Ik heb vandaag daarom een speciale gast uitgenodigd. Floris Foutersson is een slaapexpert. Hij leest veel, coacht en is bereid om iedereen wakker te maken. Floris, ik ga beginnen misschien met een hele voor de hand liggende vraag. Maar wat is slaap nou eigenlijk?
Ja, we kunnen dat op verschillende manieren aanvliegen. Als je het heel zwart-wit bekijkt en een beetje vanuit de wetenschappelijke invalshoek, dan is het een neurofysiologisch proces. Met andere woorden, het speelt zich helemaal af in het brein. En vanuit het brein, zeg maar, worden allerlei processen aangestuurd. En slaap is, zwart-wit gezien, een proces waar we eigenlijk relatief gezien nog heel weinig over weten. We weten dat we het nodig hebben. We weten inmiddels ook steeds meer waarom we het nodig hebben. En de belangrijkste reden is natuurlijk wat we weten met z'n allen, een stukje herstel. Maar er zijn nog een aantal andere aspecten. Naast herstel die vaak over het hoofd gezien worden, het is natuurlijk ook een boost voor je immuunsysteem. Dat is een hele belangrijke. Het is een vorm van ontgifting die niet onderschat mag worden. Het is een gratis bloeddrukverlager. Dus slaap doet heel erg veel voor ons lichaam. En zeker met jouw achtergrond ook in de sport. Voor herstel en prestaties is het, zeg maar, twee kanten van dezelfde medaille. Als je dit stukje, zeg maar, niet respecteert, dan denk ik dat je minder snel op het podium zal staan dan degene die dat wel doet.
Ja, maar slaap is weer iets heel anders dan rusten, toch? Want
ja.
Er zit dus echt een verschil in onze hersenen, als ik het goed begrijp, wanneer we dus gaan slapen. Of wanneer we lekker uitzoomen met Netflix op tv?
Absoluut. Dus dat klopt. Je kunt natuurlijk ook overdag een powernapje doen. Dat heeft zeker een mooi effect, zeg maar, op je slaap. Maar het heeft niet hetzelfde effect als dat je 's nachts, zeg maar, gaat slapen. Voor zover je ook je bioritme respecteert. Hè? Want het respecteren van je bioritme daarbij is ook heel belangrijk. Een bioritme is niks anders dan een soort klok die in je lichaam zit. Die zit ook overigens in de hersenen. Het is het circadiaans ritme. En die stuurt eigenlijk mede met nog een ander proces, dat heet slaapdruk, wanneer je wakker bent en wanneer je slaapt.
Kun je jouw microfoon iets dichter bij je mond houden?
Check, doen we.
Ja.
En dan dat is in ieder geval heel waardevol om te weten, dat proces, zeg maar, 24 uur doorloopt. Maar bij een powernapje heb je wel een grove schoonmaak, zeg maar, van de hippocampus, oftewel je inbox van je geheugen naar de neocortex, oftewel het langetermijngeheugen. Maar het echte herstel, hè, dus geheugenherstel, fysiek herstel, weefselherstel, orgaanherstel, dat gebeurt alleen tijdens de slaap, 's nachts. En dat gebeurt niet ergens overdag, zeg maar, op het moment dat je even een powernapje hebt. Dus het is inderdaad een heel groot verschil tussen slaap en herstel.
Die wil ik nog even terugpakken. Dus jij zegt dat als jij een powernap doet, dan verplaats je eigenlijk dingen in jouw hersenen van je korte termijn naar je lange termijn.
Klopt.
Dus een powernap, en hoe lang moet die dan zijn?
Nou goed, er zijn verschillende varianten van powernaps. Dus ik heb, zoals je weet, ook een boek geschreven dat heet Superslapen. In hoofdstuk 4 in dit geval gaan we heel uitvoerig in op dit onderwerp. Er zijn verschillende varianten. Die ik zelf het meeste toepas, want ik ben een soort nap-koning. Dat is, zeg maar, de powernap zoals die eigenlijk is geoptimaliseerd door de Japanners. Want die hebben daar echt, zeg maar, een soort kunst van gemaakt. Net als bij de sushi, maar dat is dan weer wat anders natuurlijk. Maar ik nap ongeveer tussen de 15 à 20 minuten max. Langer wil ik ook niet. Want heel veel mensen die, zeg maar, nappen en langer nappen dan dat ze zouden willen, die worden, zeg ik altijd voor de grap, wakker, zo duf als een konijn. Hmm. En dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat je, zeg maar, dan eigenlijk in een soort slaapcyclus slipt. Hè? Dus daar kom je in terecht. Waardoor er dus weer bepaalde hormonale procesjes worden opgestart. En die hormonale processen, die zorgen ervoor dat je gewoon duffer bent dan dat je zou willen. Dus ik doe het maximaal 15 minuten. Maar in de sport komt het heel veel voor dat een slaapcyclus is ongeveer 90 minuten. Dat mensen een hele full cycle, zeg maar, dus ongeveer 90 minuten gaan tukken 's middags. En dan heeft het wel een ook sterker effect, zeg maar, op je herstelvermogen. Maar als je puur de verbetering wil hebben van je motorisch geheugen in dit geval, dat wordt 5 keer beter door een powernap. Dus als je dus inderdaad dingetjes moet doen zoals fietsen of als een chirurg moet opereren of in ieder geval als je taken moet verrichten waar dus ook handmatigere werkzaamheden bij nodig zijn, dan is een powernap gewoon brilliant. Ik doe het vaak ook bijvoorbeeld als ik een presentatie moet geven of als ik een belangrijk creatief werk moet doen, dan doe ik ergens na de middag even een korte powernap en dan ben ik gewoon weer helemaal fris. En ik hoor heel veel mensen denken, ja, maar dat kan ik niet en dit en dat. Het is gewoon een skill. Je kunt het gewoon trainen, je kunt het gewoon leren. Net als je hebt leren fietsen, dat is bij jou heel toepasselijk natuurlijk. Net zoals je hebt leren lopen of whatever, kun je ook leren powernappen. Dus dat is niet rocket science of zo.
En hoe doe je dat? Want als ik naar mezelf kijk, als ik ga powernappen, ik kan dat alleen met de meditatie.
Ja.
Omdat
maar
ik anders in mijn gedachten blijf.
Ja. Maar dat is prima. Het is de een heeft er wat minder moeite mee dan de ander. Maar zoals gezegd, het is trainbaar. Zoek een plek op die niet je slaapkamer is. Want je slaapkamer wil je associëren met slaap en niet met powernappen of dat soort dingen allemaal meer. Dus ik heb hier een heerlijke couch of een bank, hoe je hem ook noemen wilt. En daar ga ik gewoon rustig op liggen en ik doe mijn ogen dicht. En meestal ben ik relatief snel vertrokken. Wat je kunt doen, en dat is wel waardevol, en dat beschrijf ik ook verder in mijn boek. Je kunt het enigszins timen. Je kunt ook zeggen, ik doe gewoon mijn telefoon op een timer van 15 of 20 minuutjes. Dan gaat die gewoon aan en sta je op en ben je wakker. Maar het is ook zo dat als je kijkt naar het proces wat je doorloopt, als je zeg maar echt in die diepere slaap terechtkomt, dan als je overschakelt zeg maar van alpha naar theta, dus dat is een bepaalde fase in de snelheid van hersengolven, dan heb je ook de volledige spierontspanning. Misschien ken je dat wel, hè? Als je wel eens in bed ligt, dan heb je ook nog zo'n soort gekke schok die je ook deels maakt. Dan treedt er spierontspanning ook op. En als je bijvoorbeeld een sleutelbos in je hand neemt, en je bent dan ook heel erg gevoelig nog voor geluid, dan valt die uit je hand en dan ben je eigenlijk op het beste moment wakker, omdat je dan dat signaal krijgt van die spierontspanning en van de alpha naar theta gaat. En dan wil je er eigenlijk meteen uit. Want anders krijg je die dothormonen die je eigenlijk niet wil hebben.
Maar wacht even. Als ze mij op dat moment wakker maken, heb ik juist gevoel dat ik chagrijnig word. Dan denk ik van, ik viel net in slaap.
Dat kan. Dat kan. Maar in de regel zou dat niet zo mogen zijn. Dus als je echt dan doorgaat dan en je wordt daarna wakker, dus later dan dat je in die theta-fase uiteindelijk naar delta gaat, hè, want dat zijn dan de diepste of de langzaamste of de meest trage golven die je hebt. Dat wil je dus niet. Hè. Dus je wil echt tussen die overgang tussen alpha en theta, dan wil je er gewoon uit. Maar in de regel, als je het conditioneert, ik word meestal alweer na een minuut of 16, 17 gewoon wakker. Hè? Dus omdat ik het geconditioneerd heb en eigenlijk quasi bijna elke dag doe.
En stel, ik zet een wekker van 15 of ik zeg 20 minuten. Stel je voor, ik val iets minder goed in slaap. Dus ik zeg, ik geef mezelf 20 minuten. Dan hoop ik dat ik in 5 minuten wegval.
Ja.
Maar stel, jij valt pas na 10 minuten weg. Dan ligt dus eigenlijk pas 10 minuten te slapen.
Ja.
Wat zou je dan, is het dan toch goed om die wekker te zetten na 20 minuten?
Ja, het is sowieso heel belangrijk. En ik noem dat ook wel momenten van effectieve rust. Hè? Dus ik weet niet of jij er wel eens veel mee geconfronteerd bent met piekeren 's nachts. Of dat je de hele dag begint te evalueren. Of de dag ervoor of de dag die gaat komen. Dat heeft ook te maken met het feit dat je overdag een te hoog arousal niveau hebt gehad. Dus dat je er gewoon voor gezorgd hebt dat je te veel prikkels hebt gehad, te druk bent geweest, always switched on en noem het allemaal op. Als jij geen twee momenten van effectieve rust bijvoorbeeld op een dag voor jezelf creëert, en dat is niet op je timeline rond scrollen, dat is gewoon echt even niks doen, dan is die 10 minuten dat je daar ligt en nog niet slaapt, is al heel waardevol voor je brein om te kunnen ontspannen. Want op het moment dat je het overdag niet doet, dan haalt je brein dat 's nachts terug. En dat zijn van die momenten dan. Ik zal het nu niet al te technisch maken hoe dat werkt, maar ik noem dat even de prikkelpoort. Dus we hebben een deel van onze hersenen wat alle prikkels die binnenkomen, dan wel via de huid, dan wel via tees, dan wel via de ogen of visueel opvangt en dan weer doorgeeft aan het lichaam. Die poort moet 's nachts heel goed sluiten. Sluit die niet goed, dan gaat die eigenlijk op een kiertje open en dan komt er een of andere gedachte binnen of whatever. En dat gebeurt vaak als we overdag onszelf te weinig rust en ontspanning hebben gegeven.
Ja, dat klinkt logisch. Ja. Ik zei ook altijd, ik moest een keer zelf een onderzoek doen, of een onderzoek klinkt heel groot, maar gewoon bijhouden wat mij energie kost.
Ja.
En wat mijn energie geeft. Ja. En ik merkte dat heel veel dingen waarvan ik dacht dat mijn energie zou geven, dat eigenlijk neutraal is.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld een serie kijken op Netflixen.
Ja.
Dat geeft mij geen energie, maar het kost me ook niet veel energie.
Nee.
Maar ik heb nou nooit dat ik klaar ben met Netflix en denk, nou, dan gaan we even aan de gang. Nee, dan wil je naar bed. Hè? Dus het kost misschien toch ergens energie. En dat klopt dus met wat jij zegt.
Ja.
Omdat je dus altijd bezig blijft en altijd alert blijft op iets.
Klopt.
Dus 2 keer per dag powernappen, zeg jij. Van een kwartier
lang
uitzoeken.
Het hoeft niet per se een powernap te zijn. Het gaat om effectieve rust. Dus het kan ook zijn dat je even gaat liggen en je ogen dicht doet en niet per se hoeft te slapen. Hè? Dat is niet een voorwaarde. Het kan ook een ademhalingsoefening zijn. Maar het gaat om wat ik noem een unplug. Het gaat erom echt dat je gewoon echt... Ik ken ook heel veel mensen die dan in de auto zitten en dan weer zich helemaal voldreunen met podcasts. Of dat ze weer van de een naar de andere persoon aan het bellen zijn. Dat is geen rust voor je brein. Op je tijdlijn zitten van je telefoon is een flipperkast voor je hersenen. Dat is gewoon, er gaan zoveel sensoren aan. Het is een dopaminekick. Dat ontspant je lichaam als zodanig niet en al helemaal niet je brein. Dus het gaat erom, kijk naar de wolkjes, doe een wandeltje in de natuur. En niet praten, gewoon echt even in die stilte met jezelf zijn. Dat is wat ik bedoel. En dat zou waardevol zijn dat 2 keer per dag te doen. En voor heel veel mensen is dit verschrikkelijk moeilijk.
En wat we niet gewend zijn, natuurlijk ook niet geleerd zijn.
Nee, en dat is ook een beetje angst voor de stilte misschien. En kijk, ik weet niet of je wel eens in Noorwegen geweest bent. Maar hoe meer je naar het noorden gaat, hoe minder mensen je ziet. En als je dat niet gewend bent, dan denk je, oei, oei, oei. Ik lijk wel echt of ik hier alleen op de wereld ben, weet je. Dus dat is, als je in zo'n druk bevolkt land als Nederland of whatever, als je daar bent opgegroeid, ja, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat het is, stilte.
Ja. Ik snap wat je zegt.
Ja.
Hey, even terug naar die fases.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen wel ooit van een remfase gehoord hebben, van diepe slaap. Ik heb daar 2 vragen over. De allersimpelste vraag is, denk ik, klopt het dat je smartwatches dat eigenlijk helemaal niet heel goed kunnen meten? Hoe secure nou echt je diepe slaap is of je remslaap?
Het antwoord is, ja, dat kunnen ze niet.
Dus waarop is dat dan gebaseerd?
Nou, dat zijn algoritmes die ze op basis van een heleboel data die ze natuurlijk verzamelen van heel veel mensen. En dan word je in een soort cohorte ingedeeld. En in functie daarvan wordt het gewoon min of meer toebedeeld. En dan wordt er indirect eigenlijk nog een beetje gekeken natuurlijk naar hartslag en naar de hoeveelheid beweging die je 's nachts hebt. Maar als je al weet, en zo begonnen we ook deze podcast, dat het een neurofysiologisch proces is, dat zit niet op je pols, dat zit ergens in je hersenen.
Ja.
Dus als je het veel nauwkeuriger wil bepalen, of sterker nog, als je het überhaupt nauwkeurig wil bepalen, dan zul je een soort hoofdband moeten dragen. Of zoals ze dat in een slaaplaboratorium doen, dan krijg je allemaal van die plakkers op. En dan doen ze ook van die plakkers om de spierspanning, zeg maar, te meten op de kin en dat soort dingen allemaal meer. En dan gaan we echt meten en dan kijken we echt naar de hersengolven, hoe zich die, zeg maar, ontwikkelen gedurende de nacht. Maar dat kun je helaas niet via de pols. Dus hoe mooi of interessant het ook mogen klinken. En daar zitten ook voor een deel, zeg maar, een aantal uitdagingen, vind ik. Want sommige mensen die gaan er gewoon heilig op zo'n ding. En die worden een beetje obsessief, wat vaak, zeg maar, de boel eerder verslechtert dan verbetert. Mocht je een uitdaging hebben met slaap. En voorts is het zo dat het inderdaad weinig betrouwbaar is. Dus het geeft een indicatie, het is oké. Wat voor mij belangrijk is als je dit soort devices gaat gebruiken, is de trends te herkennen. En ik kijk naar compleet andere parameters om te bepalen wat, zeg maar, de kwaliteit van iemand zijn slaap is en wat zijn herstelcapaciteit is. En dat zijn niet de lichte rem en diepslaap. Dat is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Ik heb zelf een data-analyst die... En we kijken ook naar de variantie en de standaarddeviatie. Dus we gaan nog een hele stap verder over 4-5 weken aan data die we verzamelen. En in functie daarvan kunnen we ook veel gerichter mensen, zeg maar, helpen en ondersteunen om ofwel hun prestaties te verbeteren ofwel hun slaapprobleem op te lossen.
Dus eigenlijk mogen we concluderen dat iedereen die zich zorgen maakt om hun pols en het feit dat ze diep of remslaap weinig of veel hebben, dat ze dat los mogen laten. En dat het eigenlijk niet zo heel veel wil zeggen over de realiteit.
Nee, ik zou eigenlijk tot nu toe willen zeggen, ze worden wel steeds beter. Dus het is niet zo dat het crap is, dat wil ik niet zeggen. En die bedrijven steken er ook heel veel tijd, geld en energie in. Dus dat sowieso. Maar in de regel is het een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Hoe zal ik het voorzichtig en netjes uitdrukken? Je hebt er inderdaad niet zo heel veel aan.
Ja, je mag het loslaten.
Ja, dus klopt. En je moet oppassen dat het geen speen voor volwassenen wordt. Hè. Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar ik heb in ieder geval 2 volwassen kinderen inmiddels. En als je dan met ze op stap was en je was een knuffel vergeten, dan sliepen ze niet op de plek waar je dan op dat moment was. Dus dan moest je of naar huis rijden of er werd gewoon niet geslapen. En bij dit soort horloges, voor sommige mensen is het ook een speen voor volwassenen geworden. Want als ze dan hun horloge niet om hebben, dan kunnen ze niet functioneren of niet goed slapen of weet ik wat allemaal. Dus het is een mooi hulpmiddel en zeker om een trend te herkennen. En als je weet naar welke data je moet kijken, en dat is wat wij ook doen in onze praktijk. Maar de meeste mensen worden eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet.
Ja, maar die fases die zijn er natuurlijk wel en ze zijn wel ook belangrijk voor ons. Ja. Ja. Kun je eens uitleggen wat er in welke fase in Jip en Janneke taal nou eigenlijk precies gebeurt en waarom wij die nodig hebben?
Zeker. Nou, slaap, daar gebeuren natuurlijk een heleboel zaken. Grosso modo heb je het al aangehaald. Hè. Er zijn min of meer 3 vormen van slaap. Je hebt zeg maar de diepe slaap, die heel belangrijk is, die ook wel kernslaap genoemd wordt, omdat die zo essentieel en belangrijk is. Ik zal er zo iets meer over vertellen. Dan hebben we natuurlijk lichte slaap, is ook belangrijk. Dat is ongeveer in de regel 50% van de nacht. En dan heb je nog inderdaad remslaap, rapid eye movement. En dat is ongeveer 1/4 van de nacht. En de diepslaap is ongeveer ook 1/4 van de nacht. Dat is eigenlijk waar je een beetje kunt koersen. Alleen je kunt het niet meten, dus je kunt het alleen maar inschatten en hopen dat. Of je kunt het merken aan je eigen energieniveau overdag. Hè. Hoe word je wakker? Ben je energiek? Of voel je niet energiek? Of heb je na 11 uur al de eerste energiedip omdat je gewoon niet goed geslapen hebt? Of dat je de verkeerde voedselkeuzes maakt, dat kan natuurlijk ook. Maar als we even teruggaan naar die 3-tal slaapfasen, dan is de diepslaapfase het meest belangrijk. Daar gebeuren een heleboel dingen. En de belangrijkste daarvan is zeg maar geheugenherstel. Dat is 1. En 2 is in dit geval fysiek herstel. Dus dat is eigenlijk inderdaad de allerbelangrijkste. En daarom heet hij ook kernslaap. Moeder natuur geeft altijd voorrang aan die kernslaap. Dus stel dat je een nachtje doorhaalt, kan gebeuren, en je gaat de dag erop naar bed, dan denk je, oké, ik heb dan weer een mooie verdeling tussen rem, licht en diep. Je krijgt die eerste nacht quasi alleen maar diep. Dus moeder natuur stuurt dat zelf. Dus vanuit circadiaan ritme zegt ze, jij moet kunnen voerageren, jij moet eten kunnen gaan zoeken, dus we moeten zorgen dat je in ieder geval op je benen kan staan en je bed uit kan komen om je dingen te gaan doen. Dus die kernslaap, die gebeurt in de diepslaap, of althans gelijk is aan de diepslaap, is essentieel. En dan hebben we zeg maar de remslaap. Hè? Dus slaap is ook wat dat gaat niet homogeen. Het eerste deel van de nacht is een ander type slaap dan het tweede deel van de nacht. En remslaap is vooral voor het mentale herstel. Dus wat ik noem die mentale frisheid. En beide componenten zijn gewoon heel erg belangrijk. Slaap je te weinig, anders geformuleerd, krijg je te weinig remslaap. Dan voel je je mentaal niet fris. En krijg je te weinig diepslaap, dan voel je je fysiek niet uitgerust.
En wat kunnen wij doen om die fases te bevorderen? Zijn er dingen met voeding, hoorde ik jou net al zeggen? Ja. Is er iets wat je... is er een quick fix?
Nou, er is wat mij betreft zwart-wit gezien geen quick fix. Anders geformuleerd, slaap is een autonoom proces. Het dient zich, als jij de goede omstandigheden creëert, gewoon vanzelf aan. En als jij nu in je eigen ruimte zit, waar jij nu ook zit, wat hebben we allemaal voor gekkigheid bedacht om ons leven, zeg maar, zo te zeggen, comfortabeler en beter te maken? Maar in feite hebben we het ons een heel stuk moeilijker gemaakt, want al die comfortmogelijkheden die er zijn, die zorgen er niet voor dat we beter gaan slapen. Ik ga even een heel simpel voorbeeld geven. Slaap is heel erg gerelateerd aan temperatuur, hè? Dus thermoregulatie speelt een hele belangrijke rol. Wat doen wij tegenwoordig als we het te warm hebben? Nou, dan zetten we de airco aan, of we zetten in de auto de airco aan. Leer jij je lichaam dan nog thermoreguleren? Omgekeerd, het is koud in de winter, dus we zetten de thermostaat gewoon een graadje hoger. Dus we hebben allerlei, of we zetten de stoelverwarming aan in de auto, weet je. Dus het is niet meer zo dat ons lichaam dat zelf doet. Nee, we hebben ons lichaam zodanig lui gemaakt, noem ik het maar even, dat die processen niet meer goed werken. Nou, als je kijkt naar thermoregulatie, rond 1:00 of 8 s'avonds gaat je lichaamstemperatuur dalen. En die haalt ongeveer zijn laagste punt rond, maar laat ik zeggen, 3:30 s'nachts. Als dat proces gewoon niet goed loopt en niet meer goed gereguleerd wordt, mensen die altijd koude voeten hebben, koude handen hebben, je kent ze allemaal wel waarschijnlijk ook in je directe omgeving, of te veel zitten en noem het allemaal maar op, Want als je veel zit, hè, dan daalt je lichaamstemperatuur in dit geval ook. Daar zul jij waarschijnlijk minder last van hebben, maar het speelt wel een belangrijke rol. Maar we zijn door de manier hoe we ons leven hebben ingericht eigenlijk niet meer zozeer de homo sapiens, maar we zijn meer de homo fragilis geworden. We zijn niet meer in staat om de dingen eigenlijk goed op een goede manier te doen. We worden permanent afgeleid en we hebben zoveel stressoren gedurende de dag waar we ons niet eens van bewust zijn. Of de meeste mensen die zich daar niet mee bezighouden, zijn zich daar niet van bewust. Waardoor slapen een moeilijk spelletje is geworden. Terwijl het eigenlijk heel erg eenvoudig is, zwart-wit gezien, als je de juiste omstandigheden creëert. Nou, ik ga nog wat concrete voorbeelden geven. De eetfrequentie van mensen ligt veel te hoog. Dat is een super stressor voor het lichaam. Waarom, Veerle, zit er een lampje in de koelkast?
Waarom er een lampje in onze koelkast zit?
Ja, want dat je kunt omdat... 's nachts kunt snacken en kunt zien wat er in die koelkast ligt natuurlijk.
Oh ja, en nooit ben nagedacht, maar ja, makes sense dat jullie zo zegt.
Nee, maar het is natuurlijk zo dat we, hoeveel mensen lopen niet nog te snacken 's avonds? Ja? Wat doet dat met je hele spijsvertering? Hè, dus dan zitten ze nog chocola te eten of chips of weet ik veel, energy drinks of cola, weet ik wat allemaal wezen mogen. Ga je daar goed van slapen? Het antwoord weten we waarschijnlijk met z'n allen wel.
Dat klopt, maar ik heb ook ooit gehoord dat als je bijvoorbeeld een handje nootjes pakt voor het slapen gaan, mm-hmm. dat dat juist ook weer je herstel kan bevorderen. Ik weet niet of het waar is, want ik vind het logischer dat je je systeem afschaalt en dat je hem in een ruststand brengt.
Ja.
Maar ik ben benieuwd naar jouw mening.
Ja, ik ben het helemaal met jou eens. Laat ik het zo formuleren. Als je kijkt naar je bioritme, dus je biologische klok die alles in je lichaam stuurt, en elk orgaan heeft ook een klok, dus dat geldt voor je leven, voor je nieren en noem het allemaal op. En die wordt weer vanuit die hypothalamus, dus die prikkelpoort, dus dat belangrijke onderdeel van je hersenen, min of meer aangestuurd. Als je dan weet dat op een gegeven moment, na een uur of 10 uur 's avonds, als je een chronotype ochtendmens hebt, want je moet ook nog een klein beetje verschil maken of je eerder een ochtend- of avondmens bent. Maar laten we even vanuit dat je een ochtendmens bent, dan op een gegeven moment wordt zelfs de werking van je darmen gewoon onderdrukt. Dat wordt gewoon eigenlijk min of meer stilgelegd, om zeg maar zich voor te bereiden op het herstel gedurende de nacht. Als je dan 's avonds weer nootjes gaat zitten eten, dan wordt dat hele spijsveringsproces wordt weer opgestart. Hè? Dus de slokdarm en de mond gaat weer enzymen aanmaken, er wordt weer speekslaag gemaakt. De maagzappen worden geactiveerd, de alvleesklier gaat weer aan het werk met zijn insuline. En dan de bijnieren krijgen weer de cortisol, die wordt aangemaakt en noem het allemaal op. Dus om een heel lang verhaal kort te maken, it doesn't make sense. Hè? Dus het is veel beter om een goed eetvenster in te richten en te zeggen, na 8 uur 's avonds eet ik niet meer. Punt.
Dus, maar hoeveel uur voordat we naar bed gaan, mag ik dan nog eten? Of mag een
venster
nog
eten? Ik zeg, in de ideale wereld, want als jij onregelmatig werkt of nachtdiensten draait, en dat is in Almere, dan staat de wereld op zijn kop en draait de hele boer weer anders. Ik zeg, en dan ben ik wat strenger in de leer misschien dan anderen, 3 uur voordat je naar bed gaat, gewoon niks meer eten. Maar je moet wel zorgen dat je zodanig gegeten hebt dat je niet met een hongergevoel je bed in kruipt, want dat werkt ook niet.
Dus wat is dan erger, te laat eten of met honger naar bed?
Ik zou zeggen, het laatste is minder goed om te doen. Want als je honger hebt, dan gaan er allerlei mechanismes in werking, waardoor je niet gaat slapen. Hè? Dus dat is een soort lichtelijk overlevingsmechanisme. Dus ik zou zeker niet met honger het bed induiken. Als je dat al doet, dan doe iets wat je glycemische index laag houdt. Hè? Dus in ieder geval je bloedsuikerspiegel niet te veel beïnvloedt. En dan eet iets kleins die ervoor zorgt dat je in ieder geval goed kan inslapen en kan doorslapen.
Check. Dus je mag nog wel eten, maar dan 3 uur van tevoren ongeveer, tot je gaat slapen.
Ja.
En je haalt het al even aan, ochtend of een avondmens, bestaat dat eigenlijk?
Ja, er zijn natuurlijk heel wat interessante... Laat ik het zo formuleren, de wetenschap is het niet helemaal met elkaar eens. Er zijn bepaalde genen die dit beïnvloeden, dus die direct ons flikker die aanritme beïnvloeden. En je hebt zwart-wit, zonder het ingewikkeld te maken, 5 types. En dan heb je ook nog de extreem vroege en de extreem late. Je hebt de vroege, de late en zeg maar de in-betweeners. Dus dan heb je ze alle 5 even gehad. Ik maak het nu even simpel. Voor de vroege, de in-betweeners en de late. Er is een heel mooi onderzoek op dit punt gedaan. Lang werd dus gedacht dat het een afwijking zou kunnen zijn van een bepaald gen. Het zogenaamde DEC2-gen. Nou, dat is inmiddels wel ontkracht en tegengesproken. Ik denk dat heel veel mensen heden ten dagen denken dat ze bijvoorbeeld een avondtype zijn, maar hun leefstijl zo, ja, zeg maar, overhoop hebben gegooid, dat dat gewoon met de werkelijkheid niet meer klopt, niet meer overeenkomt. We hebben het net over al die stressoren gehad, dat we ons leven niet meer echt onder controle hebben, noem ik het maar eventjes. Maar je kunt dus heel goed meten bij welk type je hoort. En dat heeft te maken met het moment, zeg maar, dat de insuline, sorry, niet insuline, de melatonine, wordt vrijgezet in je lichaam. Laat ik het even simpel houden, rond een uur of 8 's avonds, chronotype ochtendmens, wordt de melatonine vrijgezet in je lichaam. En ongeveer 1,5 à 2 uur later treedt die slaperigheid in. En als het goed is, dan ga je gewoon lekker mellow je bedje in en ga je gewoon de nacht. Maar kunstlicht heeft een hele grote invloed op de productie en de vrijgave, zeg maar, van die melatonine. Dus zit jij in een hele sterke kunstlichtomgeving en zit je nog lekker op schermpjes en dat soort dingen allemaal meer, dan wordt er natuurlijk veel minder van die melatonine vrijgegeven, waardoor het gewoon alweer lastig wordt in te slapen en door te slapen. Dat is 1. En 2, hebben we nog een ander aspect wat daarop inspeelt, en dat is de koffie, het effect van cafeïne, om het zo maar te zeggen. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben is een groep mensen genomen die zelf die kleert. Dus die hebben zichzelf als avondmens gezien. Hebben ze ook gemeten, speekseltest gedaan. En inderdaad, de melatonine kwam 1,5 à 2 uur later. Die mensen gingen in de regel om 1 uur of 1 s nachts naar bed. En die woonden allemaal in New York. In een drukke stad, veel lichtvervuiling. Ook luchtvervuiling denk ik, maar vooral lichtvervuiling. En die hebben ze meegenomen naar de middle of nowhere en die hebben ze gewoon in tenten gepropt. En die hebben ze sterke slaaphygiëneregels opgelegd. Dus dat wil zeggen, dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. Heel veel mensen vinden dat heel saai als ze dat horen. Ik vind dat heel veel ruimte geeft. En als je energieker voelt, dan is het leven veel mooier dan dat je door de dag sleurt. En vervolgens mochten deze mensen dus geen koffie meer drinken. Dat was 1 van de regels die ze opgelegd kregen. En ten tweede was er geen kunstlicht. Wat denk jij dat er met deze mensen is gebeurd? Na ongeveer 1,5 à 2 weken.
Ik denk dus dat zij ook op tijd konden slapen. Net zoals
allemaal,
de rest.
Allemaal, zonder uitzonderingen, gingen ze allemaal rond 10, 10:30 naar bed. Terwijl het daarvoor altijd rond 1 uur was. Nou, nu moet je met dit soort onderzoek altijd een klein beetje voorzichtig zijn. Maar het lijkt erop dat wij veel gevoeliger zijn voor kunstlicht en voor overmatig koffiegebruik dan dat wij willen geloven.
Ja.
Dus stel dat jij eerder naar bed zou willen en je hebt een aantal leefstijlgewoontes die aansluiten op het veel drinken van koffie en het veel in kunstlicht zitten. Misschien moet je dat herevalueren en kijken wat voor effect het heeft op jouw slaap.
Ja.
Dus dat is natuurlijk super interessant.
Drink je zelf koffie?
Nee, niet meer.
Ben je mee gestopt?
Ik ben ermee gestopt. Ik drink het alleen als ik een bepaalde prestatie moet. Dus stel ik een keynote geef, dan drink ik daarvoor koffie. Duurt ongeveer 20 minuten. En koffie verhoogt je alertheid. Dus dat is een heel... En in de sport, zeker in de wielersport, wordt het ook gewoon toegepast. Maar als je altijd maar koffie drinkt, is dat effect weg. Want die tolerantie treedt op. En heb je er niet zo heel veel aan. Op het moment dat je het occasioneel neemt, heeft het wel effect.
Ik weet ook dat er renners zijn, professionals, die voor een wedstrijd stoppen met koffie drinken. Ja. Omdat ze dan, wanneer ze dan een cafeïneshot nemen, in de wedstrijd bijvoorbeeld.
Ja.
Dat die dan natuurlijk veel harder aanslaat.
Klopt.
Omdat je dan minder cafeïne tot je neemt.
Maar dat is het spelletje wat je speelt. Ik eet af en toe wel een stukje chocola. Dat ga ik niet tegenspreken. Maar het drinken van koffie deed ik wel, maar dan altijd al decaffeinado. Maar... decaf is altijd nog een deeltje cafeïne hè, wat erin zit. Dus heel veel mensen weten dat niet. Die denken dan dat is helemaal vrij van koffie, maar dat is niet zo. Ja, dus er zit altijd nog een 15 tot 20 milligram in een koffie decaffeinado. Terwijl je hebt 65 milligram ongeveer in een gewone koffie. Dus het is al nog een derde eigenlijk wat erin zit.
Wow, maar wacht even. Dus decaf is nog altijd cafeïne.
Ja.
Oké.
Okay, dus er zijn wel een aantal fabrikanten die inmiddels ook echte cafeïnevrije hebben. Maar check het maar eens. Er zit altijd nog 15 à 20 milligram cafeïne in decaffeinado.
Oh, wow.
En dat speelt een rol. Maar goed, 15 milligram is altijd al veel beter dan weer 65 milligram. En dan gaat het ook nog om de hoeveelheid koffie die mensen drinken. Dus als er 2 kopjes zijn voor 1 uur of 12 's morgens, is het gewoon prima. Maar ik ken er ook nog die om 5 uur rustiger en 's avonds ook nog. Dus ik er niet hoor.
Op zich vind ik dat wel een interessante, want van decaf is bijvoorbeeld niet dat er cafeïne zit. Maar ja. Van thee bijvoorbeeld, er zit natuurlijk ook cafeïne in.
Groene
chocola
thee.
Hoop je net al zeggen.
Ja.
Ik weet, ik drink geen koffie of niks, maar ik heb dus een beetje een cola zero verslaving.
Ja.
En ik denk dus ook dat ik dat doe voor de cafeïne.
Ja.
Waar zit er nog meer verborgen cafeïne in waarvan
je
zegt...
Het is in ieder geval, de thee en de cafeïne zit natuurlijk in groene thee, zwarte thee. En alle sencha's en dat soort varianten daarop. En dan heb je natuurlijk cafeïne. In medicijnen moet je ook alert zijn, daar zit vaak ook cafeïne in. En natuurlijk in alle cafeïnehoudende dranken, los van wat je zelf al zei, chocola. Maar denk aan energy drinks, cola en noem het allemaal op. En ik heb niks tegen cafeïne of zo, of in die richting. Alleen het is een drug die gewoon je slaap absoluut in de weg zit. Waardoor ik het gewoon, zeker mensen met slaapproblemen, zou adviseren niet te nemen. En dan zelfs cold turkey te stoppen.
Maar zouden we het drinken of nemen van cafeïne niet kunnen vergelijken met het lenen van energie?
Nou, ik denk dat het eerder het overrulen is van de signalen die je lichaam zelf geeft. En kijk, we hebben allemaal, tegenwoordig noemen ze dat niet de after lunch dip, maar ze hebben het nu wel over een food coma, hè, nadat ze 's middags gegeten hebben. Nou, dat is natuurlijk gewoon de absolute kolder die je maar kunt bedenken. Ten eerste heeft het een zeer grote relatie met wat je hebt gegeten tijdens de lunch, dus laten we daar maar eens mee beginnen. Ten tweede, hoeveel je beweegt op een dag, wat vaak ook nog wel een keer vergeten wordt. En ten derde, we hebben iets dat heet een ultradiaanritme. Dus iedereen kent wel het circadiaans ritme van ongeveer 24 uur. Maar gedurende de dag gaat je lichaam ook door fases heen. Dus dan is die minder actief en meer actief. En het zou heel verstandig zijn om ook gewoon die ultradiaanritmes te respecteren en niet plat te gooien met in dit geval dan allerlei pepmiddelen. En wat het dan is, of het dan koffie is of microdosing of weet ik wat de mensen tegenwoordig bedenken om zich doorheen te sleuren. Het zou veel beter zijn om naar je lichaam te luisteren als je dat op een goede manier doet. Beschik je gewoon ook over meer natuurlijke energie, noem ik het dan maar even. En dat wil niet zeggen dat je blind moet zijn voor bepaalde performance verbeterende technieken of strategieën, die zijn wat mij betreft prima. Maar uiteindelijk, het pusht je op, maar daarna val je dieper. Dus het kost je meer energie, netto, over een periode als je er goed naar kijkt. Hè. Dus, en dat geldt ook voor snelle suikers. Hè, het pusht je, je bent even in de drive of in de driving seat en daarna kelder je net zo diep als daarvoor. Dus uiteindelijk ben je aan het eind van de dag meer uitgeput, meer moe. En is je lichaam meer uitgeput. Hè? Dus wat ook weer zorgt voor een hoger arousal niveau. En dat hogere arousal niveau zorgt er ook niet voor dat je goed inslaapt en lekker doorslaapt.
Nee.
Dus mijn advies is, ga daar evenwichtig mee om. Hè? Dus ik ben er niet tegen, ik ben er ook niet voor. Je moet dat zelf weten. En je moet gewoon voor jezelf gaan bekijken, ja, waar zit mijn winst op dat vlak? En als je dus zoals ik occasioneel koffie inzet, dan werkt het ook.
Ja, ja.
En van koffie word je niet wakker, Veerle. Niet wakker.
Nee?
Mensen denken dat ze daar wakker voor worden. Nee, je wordt alert, maar je wordt niet wakker.
Nee, dat klopt. Nou, wat is dan het verschil? Volgens jou is alert zijn en wakker
alert zijn? Alert zijn is alert zijn, maar wakker worden is gewoon een proces dat je hele lichaam nodig heeft om zeg maar op te starten. Hè, dus, en bij koffie is het zo dat het zeg maar de natuurlijke slaapdruk naar beneden haalt. Hè, dus, en dat heeft pas effect gedurende de dag. En niet als je 's morgens wakker wordt. Dus een kop koffie drinken 's morgens om wakker te worden is gewoon net als een kop thee drinken, is eigenlijk hetzelfde. Het is min of meer een soort placebo, laat ik het zo maar noemen.
Ja, grappig. Hey, ik hop even naar een ander onderwerp.
Yes.
Ik heb jou horen zeggen dat je eigenlijk in je slaap wil je zo min mogelijk triggers hebben waardoor je wakker wordt.
Ja, wekprikkels noem ik ze.
Ja, wekprikkels. Als ik op reis ben, thuis doe ik het niet, maar altijd als ik op reis ben, slaap ik mijn oordoppen en een oogkapje.
Ja.
Omdat als er licht binnenkomt, is het om 5 uur, word ik om 5 uur wakker, is het om 7 uur, word ik om 7 uur wakker.
Mm-hmm.
Thuis lig ik in een grotje, rolluiken naar beneden heb ik nergens last van.
Ja, mooi.
Dus laten we die eerst pakken. Is dat goed of is zonder oogkleppen en met meer licht slapen beter?
Nee, ik vind het eerste wat je doet, hè, als het occasioneel is, dus inderdaad situationeel bepaald, je bent niet in je eigen slaapomgeving, dus het is tijdelijk, dan is het prima om met oordoppen en met een masker te slapen om gewoon te zorgen dat je... Kijk, je kunt het ook met gordijnen doen, met duct tape en je kunt allerlei trucs uithalen en standby lampjes afkleven en noem het maar op. Maar in de regel, als jij daardoor kwalitatief beter slaapt en je hebt er geen last van, hè, want oordoppen is heel waardevol, maar bij sommige mensen werkt het contraproductief, omdat je zeg maar het waakmechanisme onderdrukt. En zeker bij moeders bijvoorbeeld, die kunnen daar niet goed tegen. En die gaan alerter worden door met oordoppen te slapen, waardoor het niet werkt zoals je het zou willen. Maar in de regel, als je inderdaad ook bijvoorbeeld in een vliegtuig bent of in wat voor omstandigheden ook, zijn oordoppen en bijvoorbeeld een slaapmasker zijn gewoon prima hulpmiddelen. Dus dat is oké, maar als het weer die speen voor volwassenen wordt, dat je alleen nog maar kunt slapen met oordoppen en met een slaapmasker, dan ben je niet goed bezig.
Maar ik kan me wel voorstellen, want als ik zeg maar thuis ben, dan zit ik echt in een hele rustige omgeving en heb ik weinig geluiden van buitenaf.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, als je in een stad woont bijvoorbeeld, en je hebt verkeer over voor de straat, of je hebt bovenburen of buren naast je die veel lawaai maken, dat toch voor jou wekprikkels kunnen zijn.
Absoluut, is het ook. Hè, dus in eerste instantie zou ik dan gaan zeggen, ga met je buren praten om te kijken of je er iets aan kan doen. Ten tweede kun je zien of je maatregelen kunt treffen door bijvoorbeeld boekenkasten te verplaatsen of zeg maar in het huis zelf dingen te isoleren waardoor je er minder last van hebt. Er zijn trouwens ook hele mooie bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. En dan heb je nog een fenomeen wat je ook kunt lezen in hoofdstuk 3 van mijn boek. En dat gaat over white noise. Hè? Dus je kunt soms verkeersgeluid overstemmen met ander monotoom geluid. En er is een hele playlist van op Spotify en op YouTube en weet ik wat allemaal. En die kun je dan zeg maar op de achtergrond rustig laten draaien. Het brein zal daarop intunen, waardoor het andere geluid eigenlijk min of meer naar de achtergrond verdwijnt. Er zijn hele leuke testen ook gedaan met baby's bijvoorbeeld, die dit soort geluid afgespeeld kregen. En die slapen veel sneller in en die sliepen ook gewoon goed door. Maar bij volwassenen werkt het gewoon ook. Dus het is zeker belangrijk gewoon voldoende aandacht besteden aan het fenomeen geluid. En als de enige oplossing is dan te werken met oordoppen, dan kan dat. Weet je. Ik zou niet zeggen dat het... Het is ook wat ik net al zei, er is geen warme deken voor iedereen. Je moet gewoon ook een beetje zien wat bij jou past, zolang het niet obsessief wordt en het ondersteunend is aan. Hetzelfde voorbeeld is, stel je hebt iets aan je rug, ik noem het maar een scoliose. Ik weet niet of je daarmee bekend, maar dat is zeg maar een beetje een bochel. Een hele tijd werd gedacht dat de mensen dan in zo'n corset moeten gaan lopen. Nou, dat heeft een averechts effect, want alle spieren worden zo slap. En die gaan helemaal op de corset, dat de remedie eigenlijk slechter is dan het probleem wat je al had als gevolg van die scoliose. Dus het is veel beter naar de fitness te gaan en veel te trainen en ervoor te zorgen dat je spieren en je gestel sterker wordt. En dat je een oplossing zoekt, in dit geval van oordoppen of slaapmasters. En als het tijdelijk is, de ondersteuning van, helemaal prima, maar niet als het een soort permanente, obsessieve oplossing wordt.
Maar is een Spotify playlist dan niet een beetje hetzelfde?
Maar om het geluid op de achtergrond te overstemmen, luister je liever naar brommers die voorbij rijden of luister je dan liever naar een soort monotoom geluid op de achtergrond? Eens, ben ik met je eens, maar dan kun je gaan verhuizen. Maar je hebt niet altijd de gelegenheid om te verhuizen. Dus je zult soms ook moeten roeien met de riemen die je hebt.
Ja. Is er een verschil tussen vrouwen en mannen die slapen?
Zeker. Absoluut. Dus het is zo dat in de regel vrouwen minder kwalitatieve slaap hebben. Waarom dat precies is, dat weten we op dit moment nog niet. Vrouwen slapen in de regel ook iets korter dan mannen. Mannen slapen in de regel ook makkelijker in dan vrouwen. En dit heeft niks te maken met dat de een beter is of slechter dan de ander. Vice versa is het zo dat als we kijken naar snurken... dat eerder de man degene is die daar last van heeft. Dus als we het al hebben over snurken als uitdaging, dan van de 100%, als we zo naar de populatie kijken, is 70% man en 30% vrouw. Waarbij we wel zien dat de vrouwen are running up. Dus we zien dat ook steeds meer vrouwen beginnen te snurken. Het is ook weer lifestyle gerelateerd. Dubbele baan, dubbele belasting, heel erg moe. Te weinig bewegen, overgewicht. Hè. De helft van de Nederlandse bevolking is inmiddels een BMI boven de 25 en we vinden het niet erg. Hè. Dus dat speelt ook daarbij een rol. Overgewicht zorgt gewoon eigenlijk voor dat we eerder gaan snurken. Dus dat is al niet goed. Alcoholgebruik, spierspanningverlaging, zorgt ook dat we meer gaan snurken. Maar snurken hoort nu alsnog wel voor een groot deel bij de man en minder bij de vrouw. En dan is het zo bij vrouwen, zeker als we kijken naar leeftijd. We hebben de premeno en de menopauze. Vanaf dat de overgangsklachten zeg maar de hoek om komen, dan neemt de slaapkwaliteit ook extreem af. En heb je opvliegers en dat soort dingen allemaal meer. Overgewicht dat dan ook nog soms een rol kunnen spelen. En dat zorgt er dan weer voor dat vrouwen in die periode van hun leven, dat kan al starten vanaf 35, 40, vaak wat later, maar zeg maar van 40 begint dat toch wel op te spelen. Zie je dus een heel groot probleem. Vooral ook zeker als je binnen bedrijven kijkt. Dit is een hele grote groep ook van de werkende bevolking. Is het heel waardevol als bedrijf ook hier tijd en aandacht aan te besteden om zeg maar die overgangsklachten aan te pakken of de medewerkers, of in ieder geval de vrouwen daarbij te ondersteunen. Dus dat is wel een heel belangrijk aspect om ook bij stilzijn. Naarmate we nog ouder worden, zeg maar even 65 plus, dan verandert er ook weer het een en ander van slaap. Dus slaap en leeftijd en slaap en geslacht zijn wel heel duidelijk met elkaar gecorreleerd.
En moeten wij als mensen daar eigenlijk bewust van zijn? Moeten wij daar ons gedrag op aanpassen op het feit dat dat dus verandert?
Nou, laat ik het zo zeggen, het is... Als je het hebt over 65 plus, dan is het zo dat vaak het bioritme verschuift naar voren. Dus dat wil zeggen, oudere mensen worden vaak steeds eerder wakker 's morgens. Dus het is fijn om dat te weten, want dan kun je er gewoon rekening mee houden dat je weet dat dat gewoon een normaal proces is. Je kunt je er ook tegen gaan verzetten of je kunt je er druk over maken of weet ik wat. Maar het is gewoon wat wij noemen een kwetsbaarheidsfactor. En dat is ook zeg maar slaap en de overgang is ook een kwetsbaarheidsfactor. You have to deal with it. Net als pubers gewoon vervelend zijn thuis. Ja, je kunt er hoog of laag van gaan springen, maar het lost het niet op. Nee. Dus you have to deal with it. Dus het is denk ik eerder waardevol te weten, oké, het bestaat, hoe ga ik ermee om? Dan dat je er verder druk om op moet maken. Dat is mijn idee.
En als we dan nog iets verder pakken over het verschil tussen vrouwen en mannen. Bij vrouwen hebben we natuurlijk een menstruatiecyclus. Ja. Heeft die invloed op onze slaap?
Ja, zeker. Dus dat kan zeker invloed hebben op de slaap. Maar wat ik vooral heel veel zie, en dat is wat denk ik wel een belangrijk punt is, wat misschien niet helemaal één op één direct met slaap te maken heeft. Maar er is natuurlijk een hele grote trend gaande en dat heet intermittent fasting. En zoals je weet is slaap ook een hormonaal proces. Ik heb het al over de melatonine gehad, maar ook de rol van cortisol is een hele belangrijke. Maar we hebben ook nog andere belangrijke hormonen in dit geval, dus de oestrogeen en de progesteron en de testosteron, die in andere verhoudingen zeg maar belangrijk zijn, in dit geval bij mannen en bij vrouwen. Even specifiek naar de menstruatie toe, mocht je dus zeg maar een regime lopen van fasting in dit geval, en dan bijvoorbeeld een intermittent en je doet een 16-8 of weet ik voor wat. De week voordat je menstruatie begint is het gewoon heel onverstandig om dat te doen en dat ook vol te houden. Want je lichaam gaat dat compenseren en dat heeft direct ook impact zeg maar, op je slaap en slaapkwaliteit. Dus progesteron speelt daar bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in. En omdat door de menstruatiecyclus dat ook al verandert, is het heel waardevol daar gewoon ook bij stil te staan en aandacht voor te hebben. En je regime dan gewoon even een beetje los te laten. En te zorgen dat je voldoende hoogwaardige eiwitten eet.
Ik weet bijvoorbeeld ook dat als je aan het menstrueren bent, dat je die fase, noemen ze ook wel de winterfase, en dat je dan juist meer gaat loslaten.
Ja.
Maar ook meer rust nodig hebt en warmte.
Ja.
Is het dan ook zo dat je eigenlijk daar dan zou moeten proberen om een uurtje of eerder te gaan slapen of een half uurtje langer kunt blijven liggen? Is het...
Ja, ik zou die, als je het over een slaapvenster hebt, is het zeker waardevol om weer gedurende de dag voor jezelf goed te zorgen. Dat is gewoon een hele belangrijke. En je zou inderdaad iets eerder naar bed kunnen gaan, iets langer kunnen blijven liggen. Maar hou dat beperkt tot max een uur. Dus ga niet uitslapen en ga niet veel te vroeg naar bed en dat soort dingen allemaal meer. Dus houd aan dat slaapvenster vast. Dat is echt wel heel waardevol om te doen. Maar je kunt zeker daar, als je daar ook naar voelt, iets meer de tijd voor jezelf nemen. En gedurende de dag, ook als je opstaat, het gewoon allemaal wat rustiger aan te doen. Weet je, waarom zouden we altijd zo rushen? Ik heb daar soms ook last van hoor. Dus ik ga niet zeggen dat ik hier een heilig boontje ben. Maar Neem gewoon eens rustig die douche en ga eens even rustig ontbijten en ga dan rustig op de fiets naar je werk of in de auto of whatever wat je voor werkomgeving hebt. We zijn met z'n allen vaak zo ontzettend gehaast.
Ja, ik moest deze wel echt horen en ik weet zeker dat heel veel van de luisteraars dit ook moeten horen, want ja, alles moet snel, we moeten veel gedaan hebben, we moeten multitasken.
Absoluut.
Alles combineren.
Ja.
Dus ik ga het gewoon een keer herhalen. We mogen dingen best wel rustig aandoen.
Ja, precies. Voet van het gas. Gewoon voet van het gas. Weet je
voet
dat,
van het gas.
Ja.
En, ja. Vind ik een mooie.
Mm-hmm.
Leer jij nog steeds bij op het gebied van slaap? Of heb je het gevoel dat je het wel een beetje weet?
Nee, dus, het is een relatief jonge wetenschap. Ik heb het er net al over gehad waarom slaap zo belangrijk is. En dan hebben we het vooral over de ontgifting. Het feit dat onze hersenen een eigen ontgiftingssysteem hebben, is pas sinds 2015 bekend. Wat weten we nog niet over dromen? Ik lees op dit moment heel wat boeken over dromen en lucide dromen en hoe je dromen kunt beïnvloeden en waarom dromen zo belangrijk zijn, hoe je dromen kunt duiden, hè, wat je daar ook mee kunt doen en dat dromen gerelateerd zijn aan psychische klachten en de soort dromen die je hebt als zodanig. Dus nee, ik ben sowieso gepassioneerd nieuwsgierig over dit onderwerp. Je kunt me letterlijk wakker maken over dit onderwerp, omdat ik het gewoon zo ontzettend boeiend en spannend vind. Maar er is nog zo ontzettend veel te ontdekken wat we gewoon niet weten. Ik ben heel nieuwsgierig ook naar bijvoorbeeld iets wat heet de bloed-breinbarrière. Dus ik weet niet of je daar bekend mee bent. Maar grappig genoeg hebben we 5 essentiële aminozuren en er zijn er dus maar 5. Die door de bloed-breinbarrière terechtkomen. Dus dat wil zeggen, tryptofaan is een heel belangrijk aminozuur dat slaap induceert. Hè? Dus dat is een synthese uiteindelijk die ervoor zorgt dat we uiteindelijk kunnen slapen. Dat begint bij tryptofaan. Tryptofaan is een van de aminozuren die wel in de hersenen terechtkomt. Maar er zijn er dus 14 andere die daar niet terechtkomen. Hoe kan dat? Ja, dat is zo gewoon super interessant. Ja, super spannend. En dan hebben we het over de tryptofaan serotonine as, zoals die heet. En dat is dus verbonden met met your second brain, met je darmen. En die sturen ook weer je circadiaan ritme. We weten daar nog zo weinig van. Dus nee, ben ik uitgeleerd? Nee, absoluut niet. En ik ben een soort spongepop. Dus ik blijf lezen en kijken en horen en met mensen erover praten. Om te zien hoe dingen anders beter kunnen. Bijvoorbeeld ook, ik doe het nodige voor ziekenhuizen. Hoe ga je om met voeding in de nacht? Om beter om te gaan met die night shifts. Weet je, moet je wel eten, niet eten? Wanneer moet je eten? Al dat soort zaken meer. Ja, dat is een art en een science. Dat is één kant van het verhaal. Maar kennis zonder actie is waardeloos. Dus je moet ook nog zien, hoe krijg ik deze kennis bij die groep die daar mee te dealen heeft? Dus ook bijvoorbeeld bij topsporters. Hoe kun je de kennis die je hebt zodanig doorgeven dat het ook zijn effect heeft. En dat vind ik gewoon super spannend. Dus ook het stukje zelfleiderschap bij coaches, hè, of bij de mensen waar ik mee werk, vind ik net zo boeiend en net zo interessant. Hè, want waarom ben jij iemand die in de wielersport zo gemotiveerd is geweest? Hè, maar gaan en te zorgen dat je dat podium behaalt of weet ik wat voor persoonlijke records je wil halen of dergelijke meer. Wat is dat in jou dat elke keer er weer voor zorgt dat je opstaat en dat je weer op die fiets kruipt en weer dat ding gaat doen. Dag in, dag uit, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Met tegenslag, met een reptiele brein die zegt ik heb er geen zin in, het is koud en het is nat en ik zie mijn vrienden niet en weet ik wat allemaal. Of het omgekeerde, waarom stapt iemand 's morgens niet zijn bed uit? Waarom blijft hij liggen? Waarom drukt hij 5 keer op de snoesknop? Waarom, whatever, weet je. Dus dat element ook, zeg maar, van een beetje de gedragsgerelateerde kant van slaap. Vind ik ook super spannend en uitdagend.
Ja, ik herken het wel een beetje. Ik heb dus zelf online fietstrainingen gemaakt en een online programma. En daar is maar zo'n klein stukje van de training.
Ja.
Wat daaromheen zit. Hè? Dus precies. Weet je, waarom gaat de ene wel fietsen en de andere niet?
Precies.
Waarom besluit de andere van oké, vandaag is voor mij het regent en ik ga niet. En staat de ander wel op de indoor trainer?
Ja. Dus precies.
Zoveel belangrijk en er zit zoveel achter.
Ja.
Ik wil nog heel even terug naar, je had het over dromen.
Ja.
Waarom is dromen dan belangrijk?
Nou, dromen is echt een heel belangrijk proces. En ik ga het misschien even uitleggen aan de hand van een stresssyndroom. PTSS, heb je misschien zelfs, posttraumatisch stresssyndroom. Wat veel voorkomt bij zeg maar militairen die terugkomen uit Afghanistan of uit andere gebieden, of bijvoorbeeld politiemensen hebben er ook vaak last van. Er is ook een speciale politiepolie waar alleen maar gewerkt wordt rond PTSS. En PTSS is eigenlijk een lichte vorm van een remslaapstoornis. En nu gaan we een klein beetje de diepte in, maar ik zal het in Jip en Janneke taal aan je uitleggen, maar het is denk ik wel heel belangrijk om te weten. Iemand met PTSS is niet in staat om te onderscheiden. Dus als ze een uitlaatpijp horen knallen van een auto, dan zou het kunnen zijn dat er een schot gelost wordt. En dan raken ze dus helemaal in de stress, terwijl ze dus niet meer kunnen zien wat er nou feitelijk gebeurt. Maar al die herinneringen die ze hebben opgeslagen in functie van zeg maar die traumatische ervaring die ze hebben gehad in bijvoorbeeld Afghanistan, die wordt daar in één keer zeg maar terug naar boven gehaald. En dan in zo'n intensiteit dat het lijkt alsof je er middenin zit. Waar komt dat door? Tijdens het dromen is het zo dat de ervaring van de emotie losgekoppeld wordt. En dat is een essentieel proces. Maar op het moment dat, en je moet dat zien als een grammofoonplaat waar een kras op zit, tijdens de remslaap wordt getracht dat proces te voltrekken, dus dat de ervaring van de emotie wordt losgekoppeld. Maar die blijft eigenlijk maar op die kras hangen en dat lukt niet. Dus het wordt als één pakketje weggeschreven. Dus de ervaring en de emotie wordt ergens in het brein, in dit geval in het lange termijn geheugen, wordt weggezet. En als er dan weer een soort ervaring is die gelijk is aan wat er toen, dan gaat de complete ervaring terug. Maar bij jou en bij mij, als dat proces gezond verloopt, wordt de ervaring ergens links weggeschreven en de emotie ergens rechts weggeschreven. En op het moment dat je die ervaring dan een keer hebt, dan wordt eerst rustig die pakketjes samengebracht. Dan kun je het uiteindelijk ook verwerken en kun je met die emotie heel goed omgaan. Is dat niet zo, dan is er dus een soort remslaapstoornis. Dus in de droomfase gaan de dingen niet goed en wordt dat niet losgekoppeld. En dat is zeg maar de essentie van dromen. En er zijn natuurlijk nog een heleboel andere zaken die we nog niet eens weten. Maar op het moment dat dat proces niet meer goed loopt, dat ontkoppelen van die ervaring en die emotie, ja, dan heb je eigenlijk zwart-witte poppen aan dansen. Gelukkig is het wel met de tijd, met goede therapievormen, zoals PTSS, is gewoon te verhelpen. In 80-90% van de gevallen is het op te lossen en zijn de mensen weer gewoon back on track of terug in de game. Maar als je er last van hebt, is dat gewoon super, super fijn. Dus
zijn je dromen dan ook altijd wel ergens op gebaseerd?
De dromen zijn zeker iets waar ze op gebaseerd zijn. En het is gewoon een verwerkingsproces. Dus eigenlijk het meest integrerende van slaap in het algemeen is, en zeker ook van onze dromen, dat jij doet vandaag dit gesprek met mij. En ja, je hebt vandaag weet ik wat nog meer gedaan. Je bent misschien nog wezen fietsen, je hebt nog een wandeling gedaan, je hebt de hond uitgelaten, je bent met je moeder wezen telefoneren, ik heb geen flauw idee. Maar je zult van alles hebben gedaan. Dat zit ergens in je hippocampus, in je korte termijn geheugen. En tijdens de nacht bepaalt een systeem, en wie dat is, I don't know, wat behouden wordt en wat gewoon weggegooid wordt. Dus dat verwerkingsproces, ergens zit er een soort rangorde in die bepaalt, oké, dit gesprek met Floris was waardevol, daar heb ik dat van onthouden en dat schrijf ik daar weg. Dat telefoongesprek bij mijn moeder, dat was weer zo vervelend, weet ik wat, dat heeft dat en dat met me gedaan, boom, en dat is daar weggeschreven. Maar dat wandelen met die hond, ja, is onbelangrijk, dat gooien we er gewoon uit. Hoe dat werkt, nobody knows. Nobody knows what's happening there in the night. Dus wat gebeurt er met die processen? I don't know. En daarvoor zijn die dromen heel erg belangrijk. Dus dat alles wat je gedurende de dag hebt, dat er een soort opschoonproces is. Dat wat waardevol is, ook waardevol wordt weggeschreven. En wat niet waardevol is, dat het gewoon, ja, weet ik wat, in de vuilnisbak terechtkomt. En hoe dat precies werkt, we don't know.
Ik droom wel eens ooit, nou, ik droom meestal best raar. Dingen die echt niet kunnen, of ook best wel negatief vaak. Verdrietige dingen. Ja. Wat zegt er dan over mij?
Nou goed, als je naar droomduiding gaat kijken, maar dat is weer een hele aparte afdeling om het zo maar te zeggen. Dromen gaan altijd over jezelf en het zijn altijd indicaties van dingen waar jij in je leven op dat moment staat. En dat vergt echt een stukje training om te gewoon goed te kunnen bepalen wat het is. Ik zal maar iets vertellen, bijvoorbeeld je droomt over een geboorte. Nou, dat is vaak een indicatie bijvoorbeeld dat er iets nieuws in je leven gaat komen. Hè? Dus niet zo specifiek de baby, maar gewoon dat je voor een soort... bijvoorbeeld wat mensen ook wel dromen, dat er een heleboel moedermelk beschikbaar is. Nou, dat is vaak dat er overvloed is. Dus er gaat iets komen wat jou iets gaat brengen, wat jou iets gaat... wat moedermelk is gezond. Dus het is heel belangrijk altijd alles wat je droomt, ook al is het over je partner, of over de hond, of over de buur, of over een of andere whatever ervaring... Het heeft altijd met jou te maken. Dus je moet altijd kijken, kan ik het relateren aan de situatie waar ik in zit? En vaak is het lastig dat voor jezelf te doen. En is het waardevol dat met iemand samen te doen die daar min of meer een beetje in geschoold is. Ook. En er zijn ook hele mooie boeken ook over te lezen. Daar zit ik trouwens nu middenin.
Oh, maar dat is wel interessant. Dus eigenlijk zeg jij, datgene wat jij droomt, hoef je niet zo letterlijk te nemen. Nee. Het is eigenlijk gewoon een signaal. Ja. Dus stel je droomt dat iemand... overlijdt, ja. Dan kan het zomaar zijn dat ze eigenlijk alweer zeggen, je gaat iets afsluiten in je leven.
Precies.
En dan kan het dus ook toekomstgericht zijn.
Juist, toekomstgericht, verleden gericht zijn. En natuurlijk, die interpretatie is altijd voor, die subjectief, weet je. Maar het is heel waardevol met die invalshoek daarnaar te kijken.
Spannend.
Ja.
Ik vind het bijna spannend als ik nu... ik heb nu even geen dromen, Netflix, maar ik heb bijna zoiets van, ik hoop dat ik vannacht ga dromen en dat ik morgen wakker word en dat ik dan weet... Gaat er iets nieuws komen? Ga ik iets afsluiten?
Ja, precies. Heb ik nog iets op te lossen? Moet ik met iemand een gesprek aangaan? Zijn er dingen die ik niet zie, die ik had moeten zien? Heb ik indicaties gekregen voor nieuwe ideeën? Whatever. Het is super spannend. Maar er zijn mensen die hun dromen niet of nauwelijks herinneren. Er zijn mensen die heel plezierig dromen. Er zijn mensen die heel naar dromen. Het is een wisselwas van mogelijkheden.
Maar mij geeft het wel rust om te weten van, oké, stel je droomt dus dat er iemand slecht is, hè, iemand gaat dood, of jij kan iets niet, of je doet iets niet.
Ja.
Dat je dat veel breder mag trekken en dat je niet bang hoeft te zijn dat er iemand gaat overlijden. Nee, misschien is het juist iets moois en ga je iets afsluiten en ga je een nieuwe kant op.
Precies.
Is dat een beetje manifesteren?
Ja,
wat je dan dus soort,
zo zou je het kunnen zien. Hè? Maar er zijn ook boeken van Alice Robb, die lees ik nu, wat onze dromen ons vertellen. Dat is een leuk boek. Bijvoorbeeld, en daar gaat het ook over hoe je je dromen kunt gaan beïnvloeden. Hè? Dus je kunt er ook echt invloed op gaan uitoefenen. En dat is ook een heel interessant proces. Dus dat we die 7 of 8 uur dat we slapen ook nog een keer effectief er iets mee kunnen gaan doen met dat brein.
Ja, dat vind ik wel interessant. Noem eens jouw 3 topboeken waarvan je zegt, naast jouw boek natuurlijk... die je echt zou moeten lezen?
Ja, het ligt er een beetje aan in welk genre. Want ik lees vrij breed. Dus wil je meer zelfhulpboeken of wil je meer naar... ik kan het gewoon ook... Wat ik, voor zover je in Nederland of België woont... vind ik een heel, heel mooi boek om te lezen. Maar dat is niet een page-turner. Dat is wel een wat taaier boek. Maar dat is De Bourgondiërs van Bart van Loo. Ik vind dat je daar echt iets over zou moeten weten... over de historie van Nederland en België, zeg maar, waar wij vandaan komen. Dat is gewoon heel interessant om te lezen en hoe... dingen vanuit de middeleeuwen tot nu zich zeg maar ontwikkeld hebben. Ook zeg maar ons besef voor tijd en waar de stress van tijd vandaan komt. En hoe religie zich ontwikkeld heeft en hoe religie zeg maar tegenwoordig een enorme invloed heeft. Hè. Alle feestdagen zijn wel ergens met een of andere heilige gekoppeld en dat soort dingen al meer. We staan er niet bij stil. Maar dat vind ik een heel waardevol boek bijvoorbeeld om aan te raden. Dus het gaat over... ja, zeg maar de historie van waar wij voor een deel ook van, dus het hertogdom Vlaanderen en het hertogdom Brabant en noem het allemaal op. Ik vind dat heel, heel mooi, heel, heel spannend. Naar zelfhelpboeken toe bijvoorbeeld vind ik een heel mooi boek om te lezen van Cal Newport. Dat heet Deep Work. Ja, dus wat je kunt doen om je performance en je prestaties te verbeteren en de focus erin te houden. Dat is denk ik ook een hele belangrijke om naar te kijken. Dus dat is een tweede boek wat ik zou zeggen... lees dat als zodanig. Ja, en een derde boek, ik vind het heel moeilijk om te kiezen, want er zijn er zoveel die interessant zijn. Degene die ik nu recent heb gelezen, maar dat is een onderwerp wat mij heel erg bezighoudt, dat is van Peter Attia, dat is een Amerikaanse chirurg, en dat heet Outlive. En dat is zeg maar de laatste research die er is op vlak van hoe jij niet oud wordt, maar gezond oud wordt. Dat gaat over de Four Horsemen, zoals hij ze noemt. Dus de 4 grote welvaartsziektes, zoals kanker, Alzheimer en Parkinson, even op één hoop. Heart disease, hè, dus de hartkwalen en dat soort dingen allemaal meer. En diabetes. Hè, dus het is super interessant om dat te lezen en te kijken ook welke remedies je aanreikt. Maar goed, ik heb boekenkasten vol, dus ik kan er nog zo ontzettend veel meer over noemen dan alleen deze drie. Maar ik beperk me tot deze drie.
Ja, ik vind het wel heel interessant altijd, boeken. Ja. Ik zou meer willen lezen. Ik vind dat ik van mezelf te weinig lees. Lees jij iedere dag?
Ik lees quasi iedere dag, ja. Dus, maar ik wissel een beetje af en ik lees gelijktijdig meestal zo'n 3-4 boeken. Dus ik kijk dan waar ik zin in heb en dan lees ik daarin verder. Ik lees nu trouwens een boek, daar zit ik nu op de helft, of op 3/4 zelfs. Dat is Het Plan van Nando Boers. Ik weet niet of je die al gelezen hebt, maar dat gaat over The Rising of Jumbo-Visma. Dus dat zou jij zeker moeten lezen. Dat is super, super boeiend om te zien hoe Jumbo-Visma vanaf 2011 tot 2022 zeg maar, zich heeft klaargestoomd voor de Tour de France. In dit geval die ze dan ook gewonnen hebben met Vingegaard. Super nice. Ik vind het een heerlijk boek om te lezen.
Ja. Nou, goeie. Zal ik erbij zetten op mijn lijstje? Maar op je bent dus fietsfan ook.
Nou, ik vind de wielersport is iets. De grote tochten vind ik het. Dus de Giro. Er zijn eigenlijk twee dingen die vind ik leuk om te kijken. Want het gaat er mij ook een beetje om entertainment. Ik vind fiets leuk om naar te kijken en tennis. Dat zijn eigenlijk de twee sporten. En golf vind ik trouwens ook heel erg leuk om naar te kijken. Dus ja, absoluut.
Hey, nog een vraag over jouw avondroutine.
Ja.
Die is belangrijker dan je ochtendroutine, naar mijn mening.
Ja.
Heb je een avondroutine?
Ik heb absoluut een avondroutine, ja. Maar die is heel simpel, hoor. Wil je die graag weten?
Ja.
nou, wat ik meestal doe, is ongeveer... meestal rond 9:30 ga ik een beetje afschalen, zoals ik het zelf noem. Dus dan meestal doe ik dan geen dingen meer. Ik heb mijn telefoon meestal als een beetje een uur eerder weggelegd. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar dat doe ik dus wel. En dan of lees ik, of ik kijk nog iets op de televisie of een Netflix of weet ik wat. Dus wat dat gaat, of als ik bij vrienden of ergens ben wezen eten, is het iets anders. Dan rommel ik nog even in het huis. Ik kijk nog even of alle deuren dicht zijn. Ik kijk nog even of het gasfornuis is afgesloten. Ik doe de lichten uit. Ik ga rustig naar boven. Ik doe geen groot licht dan in de badkamer, want anders heb je weer te veel lichten meteen in je ogen. Nou, tandjes poetsen, even uitkleden. Dan lees ik nog 4-5 pagina's en meestal ben ik dan vertrokken. Dus dat is ongeveer mijn avondroutine. Very, very simple. En prima. En het brein vindt het ook heerlijk dat het gewoon een regelmaat heeft. Dat werkt echt super. Absoluut.
We gaan hem bijna afsluiten, maar ik ga jou nog één mastertip vragen.
Yes.
Of eigenlijk 5.
Ja.
Welke 5 key takeaways zou jij de mensen thuis mee willen geven als het gaat om beter slapen of juist wakker worden?
Nou, de 5 takeaways die ik mensen wil meegeven, 5 zijn er best wel veel, maar de meest belangrijke is dat we met z'n allen een beetje te veel stressmomenten kennen. En onszelf ook veel te veel stress aandoen tussen aangezien. En stress per definitie niet slecht, hè? Dus stress is in mijn ogen iets. In mijn biotoop is dat positief. Maar het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid stress. Dus als ik mensen 5 tips zou willen geven om beter te gaan slapen, dat wil zeggen, daar hebben we het over gehad, hè? Doe de dingen gewoon wat rustiger aan. Dus neem even de tijd om tanden te poetsen, neem even de tijd voor het ontbijtje of die latte macchiato, weet ik waar je 's morgens zin in hebt. Neem even de tijd om met je broer, zus, vrouw, vriendin, whatever, even een kort babbeltje te doen. Dus gewoon een beetje, we hadden het net even ook in het vorige gesprek een beetje over Spanje. Hier zie je mensen gewoon nog gezellig op straat een beetje met elkaar kletsen, op een of andere stok te hangen en weet ik wat allemaal. Dat is gewoon ook het leven, weet je. Het leven gebeurt als je het aan het plannen bent. En dat is heel erg belangrijk dat je gewoon daar tijd en rust ook inbouwt. Nou, een tweede is ook al voorbij gekomen. Zorg voor 2 momenten van effectieve rust. Dat je brein niet 's nachts dat spelletje gaat spelen wat je hem overdag al had kunnen gunnen. Hè? Dus zorg ervoor dat je even naar de wolkjes kijkt, een wandelingetje maakt, een ademhalingsoefening doet. Een powernapje doet, iets in die richting. Dus even ook daar weer de druk van de ketel halen. Beperk je eetmomenten. Wij eten veel te vaak en veel te frequent en veel te hoog calorisch. Dat is gewoon funest voor je immuunsysteem. Het is een stressor, die stressor die ervoor zorgt dat er te veel cortisol, adrenaline, noradrenaline en al dat soort stofjes worden aangemaakt. Dus beperk het aantal keren dat je eet op een dag met 3 of zo. En dan reken ik het snacken mee. Dat zorgt er ook voor dat je lichaam gewoon in een rustiger vaarwater komt. Maar we zitten hier nootjes te eten en daar rijstwafels en dan weer hier een pastaatje en weet ik wat allemaal. Dus beperk dat. Het geldt ook voor je drinken. Dus beperk je drinken. De mensen hangen overal aan zo'n drinkfles, waardoor gewoon onze hele vochthuishouding door de war is of van de bom is. Of hoe je het ook noemen wilt. En dat wil niet zeggen dat je minder moet drinken, maar minder frequent moet drinken. Dus stel dat je ongeveer 1,5 à 2 liter per dag zou moeten drinken, beperk dat dan tot 3-4 drinkmomenten per dag. Dat is ook weer een lagere stressor. Ze noemen het in de volksmond ook wel eens mooi bulk drinken. En drink dan gewoon meteen 's morgens 1,5 liter en dan ergens om 11 uur 1,5 liter en ergens om, weet ik wel, 2 uur 1,5 liter en s'avonds nog een keer 1,5 liter. Dan heb je die 2 liter wel binnen. Dat zorgt er ook voor dat je gewoon veel energieker bent. Je krijgt genoeg natrium binnen. Natrium is heel erg belangrijk voor een goede slaap. Dus dat is ook een hele waardevolle, maar ook voor je organen in het algemeen. En ik kan er nou zo nog wel een heleboel geven, hoor, als je dat graag zou willen. Bewegen, dus sporten is super, super belangrijk. Ga 's morgens minstens 1,5 uur naar buiten. En als het kan, doe dat dan met joggen of fietsen of kan me niet schelen wat. Maar beweeg gewoon en zorg dat die hartslag boven de 100 komt, want dan maak je ook weer ontstekingsremmende eiwitten aan. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dat zou ik de mensen eigenlijk willen adviseren. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus,
Nou, ik denk dat we nog wel een aantal hele mooie hebben opgenoemd nu.
Ja.
En ik vind het mooi dat je zegt van stress is, ik heb niks tegen stress.
Nee.
Maar wel dat we niet onnodig moeten gaan stressen. Juist. Wat je ook al zei van oké, stel je hebt, jouw watch geeft aan dat je niet genoeg diepe slaapt. Nou, gooi het over de boord. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Zorg gewoon.
Ja.
En ik zeg altijd, je hebt iedere avond opnieuw een kans om het beter te doen, of om het opnieuw te doen.
Klopt.
Toch? Dat is niet.
Dat is heel mooi gezegd. Je moet gewoon corrigeren. De hele dag door moet je corrigeren. En dat is heel normaal. Als we in een vliegtuig niet corrigeren, komt het ook niet aan op de bestemming. Dat geldt in je leven ook.
Precies. Dankjewel, Floris. En ik weet zeker dat ik je moet bedanken, niet alleen namens mij, maar ook namens iedereen die nu luistert. En voor degenen die luisteren, laat jij en ik even samen iets afspreken. Ik heb zojuist nog een keer deze hele podcast teruggeluisterd, net zoals jij dus het net gedaan hebt. En laten wij met z'n tweeën 3 dingen eruit kiezen die we vandaag of morgen toe gaan passen. Wat ik bijvoorbeeld toe ga passen, is die 2 rustmomentjes op een dag. Of dat nou is dat ik een rustige rondje ga wandelen zonder oortjes in of zonder dat ik met iemand praat. Of een powernap ga doen of het liefst misschien beide iedere dag. Dat is één van de dingen die ik ga doen. Daarnaast ga ik echt proberen om de dingen iets rustiger aan te doen. Ik ben iemand die alles wil combineren en alleen maar doorsjeest. En ik weet gewoon zeker na het luisteren van deze podcast dat het dus invloed kan hebben op de slaap die ik in de avond heb. Dat ik het af en toe best wel eens rustiger aan mag doen. En als jij dit ook voelt, dat je altijd denkt dat je een hoop moet, let's take it a little bit easier. Niet gaan landballen, maar we weten echt wel van onszelf wanneer we een tandje terug zouden mogen schakelen. En als derde ga ik minimaal iedere dag 1,5 uur naar buiten. En probeer ik mijn hartslag boven de 100 te krijgen. En nu denk jij misschien, nou Vera, dat lukt jou toch altijd? Dat is dus echt niet zo. Ik heb dus dagen dat ik alleen maar achter mijn computer zit en dat ik een hele dag doorwerk. Ja, ik heb ook dagen dat ik alleen maar op de fiets zit. Maar een balans is dit niet echt. Dus ik ga proberen om iedere dag minimaal 1,5 uur naar buiten te gaan, stevig door te wandelen of te gaan sporten. En ik ben benieuwd welk effect dit heeft op mijn slaap. Laat me weten welke tekenbeest jij gaat kiezen. Mag je natuurlijk delen op Instagram of misschien kun je hieronder een reactie plaatsen en ik lees graag met je mee. Voor nu nogmaals, Floris, dankjewel. Hieronder in de show notes vind je dus meer informatie over Floris. Je kan hem volgen op Instagram en hij heeft zelfs een slaaptekortcalculator. Die kun je checken en ik spreek jullie later.